11 januari 1991.
Oorlog. Ja, het is een woord dat duikt met veel te grote regelmaat op in het leven van alle dag. Via het journaal, de radio, de krant en de films worden we helaas maar al te vaak geconfronteerd met een fenomeen dat blijkbaar onuitroeibaar is in de geschiedenis van de mensheid. En soms komt die oorlog heel dichtbij en is er de vrees dat een lokaal conflict wel eens zou kunnen uitgroeien tot een oorlog op wereldschaal. En op onze kroondag, 11 januari 1991, houdt de wereld inderdaad zijn adem in. Het duurt naar verwachting nog maar een paar dagen voordat het echt oorlog is in de Golfregio. Saddam Hussein die is Kuwait binnengevallen en de VN-veiligheidsraad die stelt een ultimatum. Als Irak zich op 15 januari niet heeft teruggetrokken, volgen er militaire acties. De hele journalistieke wereld die richt haar blikken op de Golfregio. En naast een leger soldaten wordt ook een leger journalisten uit de hele wereld in staat van paraatheid gebracht. En ook in Nederland maken de radio- en televisiejournalisten zich op voor uitzending. Een groep oorlogscorrespondenten, waaronder NOS-verslaggever Paul Grijpma, die oefende gisteren de hele dag met gasmaskers, met ontsmettingspoeders en met noodscenario's voor de ontberingen in de Golfregio. Al is nou niet iedereen even overtuigd van de noodzaak van die uitzending. In het NOS-programma Het Lopend Vuur voelt Philip Freriks NOS-hoofdredacteur Gerard van der Wulp daarover aan de tand.
Als Paul Grijpma op dat schip zit, kan hij kan geloof ik niet van satellieten gebruik maken. Hij heeft nauwelijks de mogelijkheid om te zenden. Wat is dan de zin van de operatie eigenlijk?
Ik vind dat als Nederland voor het eerst sinds tientallen jaren weer in oorlogshandelingen betrokken dreigt te raken, dat we daar in ieder geval bij moeten zijn. Mm-hmm. Dat is vraag 1. Kunnen we erbij zijn? Vraag 2 is hoe kunnen we dan vervolgens het materiaal naar Nederland krijgen? Dat materiaal is natuurlijk niet alleen het beeld. Dat is ook zijn telefonische informatie. En we hebben afspraken met Defensie. Ja. Dat wij van de telefoonverbindingen op het schip gebruik kunnen maken. Daarnaast hebben we ook afspraken dat wij, als het mogelijk is, wij regelmatig ook beeld naar de wal kunnen brengen. En dan kunnen we het van daaraf via de satelliet naar Nederland halen.
Paul Grijpma, hij vertrekt dus, getraind wel. Hij gaat naar de Golfregio. En diezelfde Paul Grijpma, die is vanavond de gast in dit theater. Een hele goede avond, Paul Grijpma.
Goedenavond.
Ja, dan werk je voor het NOS-journaal. En dan in één keer zegt die baas van je, Gerard van der Wulp, nou, beste Paul, als jij nou eens naar de Golfregio ging.
Ja.
Wat zeg je dan?
Gaan.
Gaan?
Ja.
Geen bedenking, gaan.
Ja, ik heb er geen probleem mee.
Doen. Even overleggen misschien nog met mensen thuis?
Maar dat was niet zo'n probleem, eerlijk gezegd.
Nee?
Het zou misschien, ja, dat is wijs het achteraf, misschien Bagdad zou wat ingewikkelder geweest zijn.
Ja.
Maar dat schip, dat zag ik niet direct als nou een ontzettend gevaarlijke operatie, hoor.
Nee, en dat zagen ze thuis ook niet zo. Je ging dus mee met zo'n Nederlands schip.
Ja.
Er werd een beetje getwijfeld van, heeft dat wel zin? Kan hij daar wat gaan doen? Hoe zag je dat zelf?
Op zo'n schip is er natuurlijk niet veel te zien. Het is niet meer de oorlog die je op schilderijen in het Rijksmuseum ziet.
Nee.
Het is allemaal elektronica. En op lange afstand, wij zaten 500 kilometer van Kuwait tenslotte. In de Persische Golf, heet het toen zo.
Ja.
Maar wij hoopten dat er sprake zou zijn van een amfibische operatie. En dat wil zeggen dat de generaal Schwarzkopf met zijn troepen niet door de woestijn zou trekken, maar dat de vice-admiraal op een Amerikaans vliegtuigschip daar het commando zou krijgen en via de zee aan wal zou gaan daar. En dan zou het natuurlijk ongelooflijk spectaculair geweest zijn en tegelijkertijd ook gevaarlijk.
Maar helaas.
Dat werd zelfs zo gespeeld door de Amerikaanse legercommandanten dat ze de indruk wekten dat ze via de zee aan wal zouden gaan, amfibisch. Maar dat was alleen maar om de boel in verwarring te brengen, want de generaal Schwarzkopf was al onderweg met zijn troepen door de woestijn.
Ja.
Dus ze zaten daar toch behoorlijk voor joker.
Jullie lagen daar maar een beetje te dobberen.
Ja.
500 kilometer afstand van Kuwait, zoals je zegt. Kon je toch wel wat doen? Want Gert van der Wulp zegt dan, ja, hij mag met de telefoon. En misschien kan er wel eens een beeldje worden overgestuurd. Je ging dus niet landen. Wat kon je nou echt wel doen dan?
Wij sliepen, Paul Hartjedorf, Paddy van der Baan en Toof Brader, wij sliepen in het hospitaaltje aan boord van het schip De Zuiderkruis. Dat is een enorm schip, dat is een bevoorradingsschip. En wij sliepen daar en 's nachts kwam een mevrouw ons melden, heren, de oorlog is uitgebroken. Nou, ja, wat doe je dan? Uit het bed, naar de commandant en meekijken op die schermen. En wat zag je op die schermen? Dat allerlei vliegtuigen, stipjes, in de lucht zaten op weg naar Kuwait. En die vliegtuigen die kwamen van het Amerikaanse vliegtuigschip Roosevelt. Dat lag nog heel ver weg. Dus die vliegtuigen moesten onderweg worden bijgetankt in de lucht. Kon je allemaal zien. En dat was een onvoorstelbaar beeld natuurlijk. Waarvan je denkt, dat gaat daar flink aan de gang. Is ook allemaal gebeurd. Wij zelf hadden af en toe de dreiging dat Saddam Hussein met kamikaze vliegtuigenpiloten via Iran zou vliegen langs het gebergte aan die zee waar wij vlakbij lagen aan de kust. En dan komt dat vliegtuig in één keer over die bergen en dan ben je te laat. Nou, dat was echt de enige vrees die we hadden. Maar en dan de zeemijnen natuurlijk, dat ook natuurlijk
Denk ik. Is er nog enig gevaar geweest voor jullie? Niet dat het moet hoor, maar...
Enige?
Nou ja, enig gevaar? Is het op enig moment nog spannend geworden?
Ja, nou, er was op een avond, daar was de commandant Kok, die meldde dat er sprake was van een gasaanval. Hij riep, de citadel zit dicht. De citadel is een deel van het schip dat zodanig gesloten kan worden dat je niet door gas getroffen wordt. De citadel zit dicht, de bar blijft open, hofmeester schenkt de heren van de pers nog even wat in. dat was eigenlijk de spanning.
Klinkt heel erg dreigend, de paal. Nou hadden jullie geoefend met gasmaskers en je was bezig geweest met, weet ik wat allemaal, met poedertjes.
Ja.
Achteraf is het natuurlijk makkelijk, maar hoe zag je dat toen? Vond je dat toen toch wel nuttig om dat te ondergaan?
Drie van de vier boys die daar aan boord gingen, hadden in dienst gezeten. En dus wij wisten wel, zo'n gasmaskeroefening vaker meegemaakt. Je moet gewoon zorgen dat het goed om je kop zit. En de grap was dat Paddy van der Baan een enorme baard had en toofbranen lang haar. Dat moet je dus eigenlijk niet hebben bij een gasmasker, want het moet goed sluiten. Nou, dan kom je in zo'n cel, in Den Helder was dat. En wij werden daar in die cel gezet en dan laten ze dat gas gaan. En je moet ervoor zorgen dat je in een snel tempo, in een hoog tempo, dat ding op hebt. En ook zodanig hebt afgesteld dat het ook meteen goed zit. En dat je niet een kwartier lang gaat zitten urmen met riempjes en filtertje er nog op en zo. Dat is allemaal te laat.
Ja. Voelde je nou oorlogscorrespondent op een gegeven moment?
Nou, ik heb hier een pasje voor me liggen. Dat is een officieel pasje van het ministerie van Defensie. Dat was voor het eerst weer uitgereikt na de oorlog in Korea. Voor het eerst waren er weer journalisten ondergebracht bij de krijgsmacht. En dat vond ik op zich wel spectaculair. En wat het gekke is, in die tijd, in 91, was er helemaal geen discussie over dat je embedded was, terwijl nu al die collega's over elkaar
precies
heen rollen.
Dat al die journalisten die onder bescherming van het leger verkeren.
Ja, maar dat begrijp ik helemaal niet, want wij zaten natuurlijk vet onder de censuur. We mochten niet veel en je moest alles laten zien. Maar natuurlijk, geen probleem. Je moet het allebei doen. Je moet zowel embedded gaan, want dan ben je erbij en als ze de boel belazeren, kan je achteraf altijd nog zeggen wat er aan de hand is geweest.
Ja.
Hè? En andere collega's moeten er vrij rondlopen, dat is... ik begrijp die discussie niet. Het enige probleem wat wij hadden is dat we verzoenlijke bandjes aan de wal kregen en die waren door een sensor. Het was een of andere officier, die bekeek het allemaal. En, ja.
En schrapte die veel, als het ook maar een klein beetje...
Nou, het is natuurlijk wel zo dat als jij aan boord van zo'n schip bent, dan weet je wel dat je niet de coördinaten gaat doorgeven waar je precies zit.
Nee.
Wat voor een bewapening erop zit. Hoeveel mannen daar en vrouwen daar aan boord zijn, dat zijn gegevens, die geef je natuurlijk niet door. Daar ben je niet goed sneek. En als je dan toch niet embedded wilt zijn, ja, dan moet je zelf een boot kopen. Maar dat lijkt me toch ook niet kunnen. Dus,
nee, dan moet je zelf aan de bewaking.
Daar maak je druk over.
Ja.
Doe allebei.
Nu zijn we natuurlijk een stuk verder, ook wat betreft de techniek. Hè? Iedereen van die verslaggevers heeft tegenwoordig satelliettelefoons.
Ja.
En beelden kunnen ze ook al uitsturen. Welke plek ook ter wereld. Denk je dan toch van, jammer dat ik dat niet had toen, in 1991. Had ik wel iets moois mee kunnen doen?
Ja, want we hebben een ongelooflijk hoop gezeik gehad om die banden fatsoenlijk aan de wal te krijgen. Die banden werden opgehaald door een helikopter. Dat ging echt in een mandje. Want wij zaten op meerdere schepen. En er waren schepen waar een helikopter niet kon landen. Dus er kwam zo'n mand naar beneden en daar ging ook ons bandje in. Dat werd aan de wal gebracht bij een productiebedrijf, een televisieproductiebedrijf. Dat ging dat even remonteren. Ook daar zat nog weer een sensor bij. Een consul van de Nederlandse ambassade daar, of consulaat in Dubai. Nou, en dan werd dat allemaal besnuffeld. En dan uiteindelijk werd dat doorgezonden naar Hilversum.
Jongen, dat klinkt wel echt uit de middeleeuwen, hè?
Ja, maar je hebt daar de greep niet meer op je eigen onderwerp. Nee. Want ik weet wel, Heitendorf had een shot gedraaid van een blondine die daar lag te zonnebaden. Die had even geen dienst. Dus zeg maar op het derde, vierde shot ligt die blondine daar op dat dek te zonnen.
Leuk!
Ja, dat vond ik ook leuk. Maar dat is geen sterk nummer als iedereen denkt dat je daar in verschrikkelijk gevaar zit.
Dat is geen oorlogsverslag.
Nee, dat zag er niet uit.
Nee. Hertels, ben je journalist af? Je bent tegenwoordig acteur?
Nou, ik ben wel journalist, maar ik ben ook tegen het acteurschap aangelopen. Ja? Ik heb in Duitsland een paar dingen gedaan, ja.
Wat ben je aan het doen? Film? Op toneel?
Via mijn vriendin, die actrice is, Eva van Heiningen, ben ik mee uitgenodigd om in een film mee te doen in Duitsland. Dat heb ik gedaan en we hebben samen opgetreden in het toneelstuk Rosemary's Baby. En daarin spelen wij het satanistische echtpaar.
Zo hé, maar een prachtige rol ook meteen.
En binnenkort is er een klein rolletje voor mij weggelegd in de Duitse krimi Soko Köln. En dat wordt 26 januari uitgezonden.
Paul,
en dat is van het CDF. En daar speel ik een Nederlandse politiecommissaris. En dat is hartstikke leuk om te doen.
Wat een spannend leven toch, hè? Zelf
ja,
van de golf.
Toch weer een pistool op zakken.
Huppakee, naar de film en pistool op zak. Ik dank je wel voor je herinneringen aan de tijd dat je daar in de Arabische Golf lag te dobberen.
Oké, ik heb het graag gedaan.
Een hele goede avond.
Joep.
Dag. Paul Gerdma.